Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 105 en daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het vijfde van 105. Het heilig woord zal u worden voorgelezen, Jesaja 32 vers 1 tot 8. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 60 vers 7. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Wij noemden nu Jesaja 32 vers 1 tot 8, de 12 artikelen en het zevende van Psalm 60.
Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeek in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen degene die zien, zullen niet terugzien. En de oren degene die horen, zullen opmerken. En het hart der onbedachtzame zal de wetenschap verstaan. En de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidelijk te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. En de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart doet ongerechtigheid. Om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heere. Om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En een schierigaards ganse gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendigen te bederven van valse redenen. En het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 32, de versen 2 en 3. En daar lezen wij onze tekst: en die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land, en de ogen dergenen die zien zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen zullen opmerken. Vragen we de Heer eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere, samen met deze ouders en hun ouders en grootouders. Wat is het een zegen dat wij met onze kinderen in uw huis mogen zijn. En dat gij ons een dak boven ons hoofd biedt. En geef dat we dat deze middag in het bijzonder ook zullen vernemen vanuit de tekst. Want wij zijn immers daklozen geworden. Sinds onze diepe val in Adam zwerven wij rond zonder God en zonder hoop in deze wereld. En Heere, nu komt u nog met de boodschap van vrije genade tot ons. En roept u ons op tot waarachtige bekering. Om te breken met de dwaasheid van de zonde die ons uiteindelijk ten onder zal brengen. En te schuilen in de schuilplaats des Allerhoogsten God. En geef, Heere, dat deze ouders in het bijzonder, maar ook allen die hier zijn, daarvan doordrongen mogen worden deze middag door de werking van de Heilige Geest. En zodat het voor hen een onvergetelijke dienst zal worden. Dat er een pijl van liefde in hun hart geraakt mag worden. En kracht mag doen tot ootmoed. En tot belijdenis van zonde en schuld. Maar ook tot een roepen: wat moet ik doen om zalig te worden? Een roepen om genade. Die geopenbaard is in die man die deze middag ons gepredikt zal worden. Dat is de Heere Jezus Christus. En Heere, ook als wij na de preek een ogenblik de noden van land en volk zullen opdragen en de noden van deze wereld, wilt u ons dan de geest der genade en der gebeden niet onthouden? Want anders dan is ons bidden slechts een praten in de lucht. En daarom wilt u toch overkomen en dat de prediking ons daartoe mag aanzetten door de krachtige bediening van uw Heilige Geest. En dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een drietal kinderen te dopen. En we luisteren dan naar het onderwijs uit ons doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren wil, of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop en zegel een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder een weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zover en als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders die zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. We willen samen bidden. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid of gij deze kinderen ook genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven en opdat het hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen en aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid het gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk die al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Cabaret, moeder Cabaret, vader Kranendonk, moeder Kranendonk, vader Spruit, moeder Spruit? Ouders, de dooptekst die ik u mee wil geven, kunnen we vinden in Job 5, vers 8. A, tekst die je makkelijk kunt onthouden. Doch, ik zou naar God zoeken. Wat zou je zeggen als je kind zou vragen: Heere, waar moet ik, of vader, moeder, waar moet ik God zoeken? Want dat staat in onze tekst. Weet je dan het antwoord? Doch ik zou naar God zoeken. Weet u het antwoord, gemeente? Dat is een belangrijke vraag. Want u voelt wel aan dat... Wil je daar echt een goed antwoord op kunnen geven, dan... Ja, dan zul je toch zelf God ook gevonden moeten hebben. Natuurlijk, je kunt allerlei antwoorden bedenken. Je kunt zeggen, nou, die kun je vinden in de Bijbel, die kun je vinden daar waar het woord gepredikt wordt, daar waar God woont, waar God is, ja, dat is ook zo. Maar hoe zit het nou met jezelf? Nee, je moet God niet zoeken in je hart, want daar is hij niet. Je moet hem zeker niet zoeken in de wereld, en dat kun je gerust tegen je kinderen zeggen. Maar ik las van de week in een preek zo heel eenvoudig antwoord. En die zei, je moet God zoeken daar waar je hem kwijt bent geraakt. En dat zeg je toch in het natuurlijke leven ook als je iets kwijt bent. Waar heb je het voor het laatst nog in je handen gehad? Wanneer was dat? Nou kom, laten we dan eens naar die plek toe gaan waar je voor het laatst dat in je hand hebt gehad. En waar is die plek? Dat is in het paradijs. Daar moeten we naartoe. Met onze kinderen. Daar begint ook het doopsformulier. In het paradijs. Daar zijn wij God kwijtgeraakt. In onze diepe val in Adam. Zeg dat maar tegen je kind. Terug naar het paradijs. Het wonderlijke is dat daar ook God zoekt. Want die mens is weggekropen voor God. En God die zegt, waar zijt gij? Waar zijt gij? Zo is God. Kijk, en dat laat God ook hier in deze doopsbediening zien. Dat God zijn handen uitstrekt naar jullie kind. En het ons allen toeroept, waar zijt gij? Want er staat in Gods woord, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden. Van degene die naar mij niet zochten. En dat doet God vanmiddag ook. Door middel van de doopsbediening komt hij tot u en tot je kind. En zegt hij, waar zijt gij? Want als Adam dan tevoorschijn moet komen als zondaar voor God. Wat doet God dan? Opent God dan de hel voor hem? Dat heeft hij zich waardig gemaakt. Nee, dat doet God niet. Maar God die opent het evangelie. Hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. En dan begint hij direct al eigenlijk te spreken van de belofte van het genadeverbond. Kijk, en daar spreekt ook de heilige doop hiervan. En daarom als je kind dat aan je vraagt, moet je niet in paniek raken en dan moet je niet je schouders ophalen. En dan moet je proberen terug te denken aan deze korte doopstoespraak. Doch ik zou naar God zoeken. Zoek hem. Je bent hem kwijt. En God kwijt is alles kwijt. God kwijt, mensen, dat betekent dat je diep ongelukkig bent. Arm, koud, naakt en blind over deze aarde zonder enige toekomst. Zoek hem. Zoek hem in de weg van het gebed. Zoek hem met tranen. Zoek hem met ernst. Zoek hem in het woord van God. Zoek hem door alles te verlaten wat niet van God is. Zoek je kind daarin mee te krijgen. Zoek hem volstandig, volhardend. Met verzaking van alles wat een sta in de weg is om God te vinden. Want er staat in Gods woord, geliefden. Zoek mij en leef. Want er staat in Gods woord, zoekt en gij zult vinden. Dat zei zo. Wij zingen ter voorbereiding op de doopsbediening Psalm 81 vers 12 en daarna Psalm 134 vers 3. Na de doopsbediening zingen wij dus 134 vers 3 en dat doen wij staande. Ninde Martina Tieneke. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Fenne Kranendonk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Marinus Leendert, Silas Spruit, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Machtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, dan gaan wij nu zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 93, vers 1, 2, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. 93, vers 1, 2, 3 en 4. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 32, het vijfde vers, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij vol benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me, daar ge mij in ruimte stelt, mij het blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Het vierde vers van Psalm 32 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente en ook allen die met ons vergaderd zijn. Er zijn veel gasten in ons midden door deze doopsbediening. Maar de aanleiding van onze tekstkeuze is eigenlijk een oproep die wij als kerkraad binnen hebben gekregen van de klasses Schravenhagen om een bidstond te houden. En dat zou dan deze week moeten gebeuren. En wij hebben gedacht om dat vanmiddag te doen. Vandaar ook deze tekstkeuze. En waar heeft dat dan betrekking op? Dat heeft betrekking op datgene wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Want wij hebben met God te doen. En nu is onze God geen koude God die alles op afstand bekijkt en alles maar een beetje laat gaan. Maar we hebben het samen gezongen dat de Heere regeert. Dus ook al die dingen die plaatsvinden in deze wereld. En dan kun je denken aan hele concrete gebeurtenissen, niet waar, wat er allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, de bedreiging van IS. Hoe lang zal dat nog duren en zullen ze dat nog kunnen keren? We kunnen denken aan de spanningen rond de Tempelberg in Jeruzalem. En als je de berichten hoort, dan dreigt er een soort godsdienstoorlog te ontstaan als daar niet een eind aan komt aan die spanningen. En wie denkt niet aan ebola, zal die ziekte uit Afrika ook in ons land terechtkomen. En we kunnen denken aan de spanningen tussen het oosten en het westen. De NAVO die wil nog meer sancties opleggen aan Rusland rond de spanningen van Oekraïne. Waar zal dat op uitlopen? En misschien zegt iemand wel in ons midden, ja maar dominee, moet u dat nu uitgesproken vanmiddag gaan behandelen terwijl er een doopsbediening is? Want dan zou er toch eigenlijk een ander onderwerp aan de orde moeten komen. Maar ik denk van juist niet. Want waar zijn wij vanmiddag? Wij zijn vanmiddag in Gods huis. Kijk, en dat is een belangrijke plek in deze wereld. En ik hoop dat u dat ook voelt onder de prediking van het woord. Dat je zegt van, ja, dit is toch wel een unieke plaats. Als je onder de levende verkondiging van het woord van God mag verkeren. Want de Heere die wil antwoord geven op uw vragen. Waar u misschien wel mee loopt. En we misschien jullie ook wel mee lopen, ouders. Dat je zegt, ja, als ik dit allemaal zo hoor, in wat voor een bange wereld groeien dan straks onze kinderen op? En wat zal er nog van terechtkomen? Maar dan zeg ik nog een keer, waar zijn wij dan? Wij zijn in Gods huis. En Gods huis wil, als het ware, een symbool van veiligheid zijn. Want waar is een mens uiteindelijk veilig? Hij is toch slechts veilig als hij geborgen mag zijn in die schuilplaats van de Allerhoogste God. Waar onze tekst van spreekt. En die man, die zal een verberging zijn tegen de wind. En die man, die zal een schuilplaats zijn tegen de vloed. Die man, die zal als waterbeken zijn in een dorstig land. En als het schaduw van een zware overhangende rotssteen in een dorstig land. Kijk, en die man, dat is Christus geliefden. En daar willen wij het over hebben. Om naar aanleiding van onze korte preek die we willen houden in het gebed te gaan. En de Heere mocht daarin meekomen. Want we kunnen dat niet maken. We kunnen dat niet organiseren, een bidstond. Dat moet ons echt gegeven worden. En dat bedoel ik niet lijdelijk. Maar dat bedoel ik echt, dat ik dat echt ook voel. Dat mijn gebed is. Dat je zegt, Heere, zou u dan de prediking willen gebruiken om ook ons aan te sporen tot gebed. Dat uw lieve geest erin mee mag komen. En we schrijven dan boven de tekst, Christus, de man Gods, als schuilplaats aangewezen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten, lettend op de nood der tijden. En ten tweede, wachten, wetend zijn kracht. En ten derde, waargenomen door het geloof. Christus, de man Gods, als de schuilplaats aangewezen, lettend op de nood der tijden. Wetend zijn kracht en waargenomen door het geloof. Geliefde gemeente, dit is een troostwoord van Jesaja te midden van een spannende tijd. Naar alle waarschijnlijkheid liggen de legers van Sanirib voor de muren van Jeruzalem in de dagen van Hizkia. En Samaria is al verwoest en het tienstammenrijk is al weggevoerd. En nu is het kleine Juda aan de beurt. En Jeruzalem zal straks overrompeld worden door een onoverwinnelijk leger. Maar er is een koning. En gelukkig dat er nog een koning is. Zo begint immers Jesaja 32. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. Een koning, dat is een teken dat de Heere zich nog niet teruggetrokken heeft van het volk. Er mag nog een godzalige koning zijn. En dat is Hizkia. En deze godzalige koning die houdt ook een bidstond. Hij komt immers met de brieven van Sanirib, van Rabsakee, voor het aangezicht van de Heer. En hij spreidt ze uit. En hij zegt, Heere, leest u er maar in. Leest u eens mee. Doe je dat wel eens als je de krant leest? En dat je hem uitspreidt voor het aangezicht van God. Och, wat wordt er toch weinig gevonden in onze tijd, geliefde gemeente. De bewogenheid met onze mensheid. En de bewogenheid met deze wereld. Dat als je die berichten hoort, dat je zegt, Heere, wilt u eens meelezen? Want bij u is raad, bij u is hulp, zo hebben wij gezongen. En dat doet deze godzalige koning ook. En deze godzalige koning mag het type zijn van de koning der koningen. De Heer Jezus Christus, die in onze tekst wordt aangewezen als de man Gods. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. En als waterbeken in een dorre plaats en als een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En dan tekent onze tekst de nood der tijden, geliefden, aan de hand van verschillende beelden. De beelden die proberen we uit de tekst te halen. De beelden van wind, vloed, een dorre plaats en een dorstig land. Zo wordt de nood der tijden uitgebeeld, geliefden, getypeerd. Voor het woord wind staat in het Hebreeuws een wind dat je moet denken aan een scherpe woestijnwind. Die allemaal kleine zandsteentjes meeneemt, jongens en meisjes. En als zo'n scherpe woestijnwind uit het zuiden over het land Palestina heen trekt, dan kan die scherpe woestijnwind met al die scherpe zandsteentjes al het gewas en de fruit verwoesten en aantasten. Er wordt gesproken van een vloed. En dan moet je denken aan hevige hagelbuien en een geweldige zware regenbui die neerstort op de aarde en die gaten opvult en rivieren over haar oevers laat lopen en zorgt voor grote overstromingen en daarvoor voor levensbedreigende omstandigheden zorgt. Dorre plaatsen, plaatsen waar geen leven te vinden is, waar niets groeit, waar alles spreekt van de dood en van een dorstig land. Dat is een land dat snakt naar een druppeltje regen. Alles spreekt van deze beelden van datgene wat nood geeft. Het zijn beelden, geliefden, die uiting ergens van geven. Uiting van datgene wat een mens kan overkomen in zijn leven. Een scherpe woestijnwind kan ons overkomen. En een vloed waar we overstroomd door worden. Of dat je zegt, het is alles zo dor, zo droog, zo levenloos. En waar zijn dat dan signalen van, geliefden? Als dat over je heen gaat, als dat over je gezin heen gaat, of over een plaats, of over een land, of over deze wereld. Geliefden, die komen van God. En misschien had je dat niet verwacht. En misschien heb je daar helemaal geen zin in vanmiddag, om dat te horen, maar dat ze van God komen. Want de Heere regeert en God die stuurt die wind en die stuurt die vloed. En God die zorgt ervoor dat sommige delen van deze aarde, of misschien wel in je eigen leven, er dorheid komt en dorstigheid komt. Dat je zulk een gevoel over je gaat krijgen, dat je zegt, als dit even nog doorgaat, dan is het omkomen. Want waar is dat een teken van, geliefden? Dat is het teken van de toren van God over de zonde. Hebben wij dat wel eens gevoeld, geliefden? Hebben wij dat wel eens gezien? Dat wij door onze zonden Gods toren hebben ontstoken. Dat wij Gods toren hebben wakker gemaakt. En Gods toren is een heilige toren met een heilig motief. Als wij boos worden, geliefde gemeente, dan hebben wij soms onheilige, gemengde gevoelens bij ons. Dan kun je misschien wel denken dat je in je recht staat, maar dan voel je soms dat er drift in meekomt en dat er soms ook oneigenlijke argumenten in meespelen. Maar dat is bij God volstrekt niet het geval, want God is zuiver in zijn motieven. Hij is heilig in zijn reactie. En als hij komt met zijn oordelen over deze wereld, dan heeft hij daar terdege een aanleiding toe. En dan moet je niet op afstand de dingen bekijken, geliefde gemeente. Dat je denkt, zolang ik het nog maar een beetje op afstand kan bekijken, dan raakt het me niet. Want dan kan het wel eens zijn dat u onder dat oordeel van een dor land valt. Van dood en ongevoelig. Want als het goed is, dan voel je je een wereldburger. En dan zeg je, wat is er toch aan de hand in deze wereld? Maar als je dat totaal niet raakt en je bent een individualist. En je bent koud en ongevoelig. En je zegt, ja, ach, oproep voor een bidstond. Wat heeft het allemaal voor zin? En bidden moet je gegeven worden, maar we kunnen ook heel vroom en godsdienstig zijn daarin, hoor. Maar dan mag je je wel eens afvragen hoe het met je gesteld is. Want dan ben je koud en onbewogen en dor. En is dat misschien wel een teken dat Gods oordeel zich aan je voltrekt? Dat is het oordeel van dat harde hart, dat onverschillige, dat zo makkelijk door kan gaan in de zonde en in de ongerechtigheid. Dat zo makkelijk de ernstige waarschuwen van Gods knechten naar zich neer kan leggen. Dat we bekeerd moeten worden. En dat wij een redder moeten zoeken. Maar geliefden, wanneer wij enigszins nog in ons geweten een open geweten hebben, dat het woord van God nog enigszins beslag legt in ons leven, dat wij nog gevoelen dat er een levende God is met wij wie te doen hebben, dan raakt het je. Als de wind, een scherpe woestijnwind, alles verwoest. Als de vloed een geweldige stroom teweeg brengt. En dat je zegt, wat is er toch aan de hand in deze wereld? Want ik kan u zeggen, geliefden, het zijn de tekenen der tijden die zich aftekenen in onze dagen. En het zijn allemaal signalen dat de wederkomst van de Heer Jezus Christus nabij is. En dat God bezig is om af te rekenen met de zonde en de ongerechtigheden van onze mensen. En dat ook mijn zonden naar de hemel schreeuwen om Gods toorn en ongerechtigheid. O, wat zou het groot zijn als wij deze een middag hier in de kerk zouden zitten als een Rachab de hoer. Die zag hoe er een scherpe woestijnwind naar het land Kanaan kwam, om daar al de Kanaanieten te verwoesten, en dat zij daar ook onder viel, en dat zij met haar zonde de mate van de ongerechtigheid had volgemaakt, dat wij het ons zouden leren toe-eigenen, geliefden, wat er gebeurt in deze wereld. Nee, niet op afstand gaan beschouwen, niet denken, het is verschrikkelijk wat ze daar doen, in het Midden-Oosten, dat de IS daar een slagpartij veroorzaakt, dat is echt waar, dat is verschrikkelijk. Maar ondertussen gebeurt hier ook ieder jaar een grote slagpartij. Als er 10.000 kinderen in de moederschoot vermoord worden. En wie is er nog bewogen onder? Wie schrikt daar nog van? Ach, gemeente, dan moeten we toch ook eerlijk zijn. Zijn we dan beter dan IS, als we dat gewoon oogluikend toelaten, zonder daar ook maar enigszins ene traan voor te schreien? Er gebeuren hier in Nederland toch ook verschrikkelijke dingen die de toorn van God uitlokken. Ja, gemeente, er heerst een geweldige machtswellust in deze wereld. De groten der aarde die proberen macht en grip te krijgen op deze wereld. En er waait een verschrikkelijke schrale wind door de kerk van het Westen. Want een van de tekenen van de eindtijd is dat er een grote afval zal plaatsvinden. En zien we dat niet om ons heen? We moeten de cijfers maar eens nagaan na de Tweede Wereldoorlog. Ik weet nog wel dat Van Rossum een keertje naar aanleiding van een bevrijdingsfeest een preek hield dat wij de vrijheid niet moeten gebruiken tot een oorzaak van het vlees. En toen wees hij erop dat Nederland de vrijheid misbruikt om te zondigen. En steeds meer en meer afscheid te nemen van onze christelijke tradities. En er zullen er hier ook zijn die al afscheid genomen hebben van hun opvoeding en van de christelijke tradities. Maar weet u wel wat u inlevert, geliefden? Als we letten op Nederland, hoeveel mensen er de kerk al de rug hebben toegekeerd. En niets meer willen weten van Gods woord. En niets meer willen weten van de waarschuwende stemmen van Gods knechten. Dan hebben wij te vrezen dat die schrale woestijnwind ons allemaal zal raken als we niet uitkijken. Want als we dan kijken naar de kerken die nog vasthouden aan de oude waarheid, dan moeten we ook zeggen, man Gods, de dood is in de pot. Want dan staan wij wel voor een dode orthodoxie. En dan willen wij wel een bepaalde levensstijl voorstaan. Maar waar is het leven? Waar is het leven, gemeente? Waar is die rechte bewogenheid met ons en onze kinderen? Dat wij echt worstelen om het zielenheil van onszelf in de eerste plaats. Want je mag wat dat betreft heilig egoïstisch zijn, hoor. Als het gaat om je arme ziel. Dat je echt je ervan bewust bent, o Heere, ben ik ook al niet besmet met die schrale woestijnwind? Komt er niet een vloed van wereldgelijkvormigheid over de kerk? We doen allemaal mee, echt waar. Ik hoor het allemaal om me heen, gemeente. En ik ben er zelf ook mee besmet. We zitten met z'n allen maar gewoon naar films te kijken in onze gereformeerde gezindte. En dat met de gedachte, ja, we hebben de beeldbuis niet in de kamer. Maar achter de computer zitten we allemaal te kijken en langzamerhand verleggen wij de grenzen. En gaan we steeds meer mee met die vloed van wereldgelijkvormigheid. En laten we alles maar een beetje uithollen. Er gaat een wind en een vloed over ons heen, geliefde gemeente. Er komen dorpplaatsen en ja, is er ook een dorstig land? Want een dorstig land is toch een andere typering, geliefden. Je zou de dorpplaatsen kunnen typeren als de onbekeerden in ons midden. Die dood zijn in zonde en misdaden. Maar de dorstig land zou je kunnen typeren als het levende volk van God. Is dat volk van God in ons midden er? En zijn er nog die echt dorstig zijn? Zijn er die er onder zuchten? Zijn er die er om bidden? Die vragen, Heere, dat gij de hemelen scheurt. En dat gij neerkwam. En dat gij neerdaalde op ons en onze kinderen. Ouders in ons midden. Dat er een wederkeer zou komen. Tot de God van onze vaderen. Dat er een terugkeer zou komen tot Gods woord en het leven naar Gods woord, geliefde gemeente. Dat dorstige land, dat zijn de levende kinderen van God. Is er die levende behoefte aan een geestelijke opwekking, geliefde gemeente? Is er ook werkelijk een droefheid over de onbekeerlijkheid van de gemeente, van onze jonge mensen? Is er dat? Is er een worstelen in de binnenkamer voor Gods aangezicht? En eigenen wij ook de zonde van land en volk ons toe? Raakt het ons als we dat zien, als we dat horen? En eigenen we het ons toe, trekken we het ons aan? En is er iets van een schuld toe-eigening dat je zegt, Heere, dat is nou mijn schuld. Ik eerst als dominee hoor, echt waar. Dat ik te weinig waarschuw. en te weinig de zonde concreet durf te benoemen. Laat ik maar eerst met mezelf beginnen, o geliefde gemeente. Als vader, als opa. En alles maar een beetje laat gaan. Nemen we langzamerhand een soort Elisch houding aan. Dat we onze kinderen nog niet eens zuur durven aan te kijken. Dat we ze niet waarschuwen. Laten we ze zomaar afgeleiden naar de nimmer eindigende eeuwigheid, geliefden. Is er dan geen schuilplaats aan te wijzen? Is er dan geen redder in ons midden die gepredikt wordt? Ja toch? Ja toch? En dat spreekt onze tweede gedachte uit, wetend zijn kracht. Want dan staat er toch in onze tekst, want die man, is een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Die man is als waterbeken in een dor landschap. En als de schaduw van een zware, overhangende rotssteen in een dorstig land. O geliefde gemeente. En daarom is het zo fijn dat u in de kerk bent, geliefd. Want hier moet je dat horen. Je moet niet alleen maar horen van hel en verdoemenis. En je moet niet alleen maar horen dat het naar de ondergang toe gaat en dat er geen doem meer aan is. Maar in Gods huis wordt gesproken met twee woorden. Want er is nog doen aan, we mogen nog in het huis des Heren zijn, ouders met de kinderen. We mogen nog daar zijn waar het evangelie verkondigd wordt. Namelijk het evangelie van die man Gods. En geliefden, het is niet voor niets dat Jesaja deze typering geeft. Het staat hier met hoofdletters. Die man met een hoofdletter. En dat is een aanduiding van een krachtige man. Soms wordt er in een bepaalde situatie wel eens opgeroepen, er moet een krachtige man opstaan. Een krachtige leider in een crisis, in bepaalde omstandigheden. Nu geleefde gemeente, hier is die man. En die man, dat is de Heere Jezus Christus, dat is de Zoon van God. Ja, dat is die man die als een klein kind geboren is in de stal van Bethlehem. En die in zijn nederige geboorte juist zijn sterkte heeft geopenbaard. Want de Zoon is ons geboren en men noemt zijn naam Sterke God. Hij is waarachtig God. Als hij hier aangeduid wordt als die man, geliefden, dan bedoelt daar de tekst mee dat dat de man is die bestand is tegen de wind en de vloed en de dorre plaats en het dorstige land, geliefden. En dan wordt hij allereerst met het beeld aangeduid dat die man een verberging is en dat die man een schuilplaats is. En geliefde gemeente, dat moet je je maar eens eventjes inbeelden. Ik weet nog heel goed, jongens en meisjes, dat wij een keertje op de Witte Zandvlakte bij Urk aan het vissen waren, als jongetjes. En toen trok de lucht, die trok helemaal donker weg. En toen begon het geweldig te donderen en te bliksemen. En het water goot naar beneden en we waren zo bang, we waren op het water. En we kropen ineen. We wisten niet waar we schuilen moesten. En we waren nog heel jong. En we voelden iets van de majesteit en de heerlijkheid van God. Ik vergeet dat nooit meer. Dan krijg je een indruk van wie God is. En dan zou je wel willen dat je thuis was. Dat je veilig bij je moeder was. En kijk, geliefden, zo is dit beeld ook. Dat die man een verberging is tegen de wind. Nee, niet tegen zomaar een windje. Nee, niet tegen zomaar een klein overstromingje. Nee, geliefde. Maar tegen de wind van Gods onherroepelijke toorn. Tegen de vloed van zijn gramschap, geliefd. Wie is daar tegen bestand? Als klein nietig mensje. Wie zal kunnen zeggen, die toorn van God, die zal mij niet raken. Ik zal mij verschuilen, waar? Ik zal mij verschuilen in mijn opvoeding, mis. Ik zal mij verschuilen in mijn beetje vrome godsdienst, mis. Het zijn als kartonnen dozen, die weggeblazen zullen worden door de wind, geliefde. Ja, maar ik heb wel eens wat meegemaakt, dominee. O, wilt u daar een bunker van maken? Onze tekst zegt heel duidelijk wat de bunker is. Dat is die man. En die man die zal een verberging zijn tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. En geliefden, die man die wordt u gepredikt. En preken dat is meer dan een of andere akte voorlezen. Preken is meer dan een soort mededeling doen. Preken dat is erop of eronder. Preken dat is iemand die als een heraut is. Die ziet dat er een luchtaanval komt. En dat de mensen gewaarschuwd moeten worden. Misschien wel midden in de nacht terwijl ze nog aan het slapen zijn. En dat die rouw door de straten gaat. Dat ze allemaal wakker moeten worden. En dat ze moeten vluchten naar de bunker. Er is plaats in die bunker. Daar is veiligheid, mensen. Die bunker is echt bestand tegen een geweldige luchtaanval. Kijk, en dat is dan niet vrijblijvend, dat is niet een of andere mededeling in de zin van, nou ja, wat u ermee doet, mensen, dat moet u dan zelf maar weten. U kunt het voor kennisgeving aannemen, u kunt het naast u neerleggen en u kunt zeggen, nou, hij heeft het wel aardig gezegd. Nee, geliefden, dat zal van de hand van die heraut afgeëist worden als ik u niet gewaarschuwd heb en gewezen heb dat er een bunker is, een schuilplaats. Een verberging tegen de toren van God. En wat is u dat nou waard? Dat u gepredikt wordt. Want gemeente, van welke makelij is deze schuilplaats en verberging? Want ja, die bunker tegen die luchtaanvallen, die moet minstens van beton zijn. Maar deze man, die is zo sterk als een keisteen, zegt Gods woord. De keisteen der gerechtigheid. Waar Gods toorn op afketst. Waar Gods toorn op uitgeblust is. En de kleur van deze bunker is rood. Dat is de kleur van het dierbaar bloed van Christus. Wat aan Gods recht heeft voldaan. Alleen onder dat bloed van Christus is bedekking, geliefden. En hij is verwinnaar van de dood. Zelfs de dood kan niet door deze bunker heen dringen. Als u werkelijk in die schuilplaats bent, in deze verberging, dan bent u veilig. Tegen de duivel, de zonde en de dood, geliefden. En daarom zorg dat je erin bent. Daar gaat het om. Want die man is een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Het tweede beeld dat genoemd wordt in onze tekst is dat hij vergeleken wordt met waterbeken voor een dor land. En dat is een geweldige prediking voor de onbekeerden in ons midden. Misschien word je er wel door geplaagd dat je nog onbekeerd bent. Dat je zegt, ik ben al 74 jaar oud en ik ben nog onbekeerd. En ik merk dat ik hoe langer hoe harder word onder de prediking. Want je maakt natuurlijk nogal wat mee als je wat ouder bent, niet waar? Je ziet langzamerhand leeftijdsgenoten je ontvallen. Je staat veel meer dan vroeger bij een open graf. Je hoort de dominee aan tijdens de rouwdienst en hij waarschuwt. En hij zegt natuurlijk, misschien bent u wel de volgende keer aan de beurt. En je gaat daarna een kopje koffie drinken. Je ziet een kennis en je denkt, oh, die heb ik ook al lange tijd niet meer gesproken. En je krijgt een alledaags praatje en weg is de indruk. En je zegt nog vroomtjes tegen je vrouw. Jongen, wat zijn we toch hard voor de dood. Ja, dat is ook zo. Maar hier wordt een man aangewezen. die wordt vergeleken bij waterbeken. Uit hem komt een stroom, geliefd. Dat is de stroom van de kracht van de Heilige Geest. En die waterbeken kunnen je harde hart verbreken. Die waterbeken, die kunnen je van dood levend maken. Die waterbeken, die zorgen ervoor dat er in je ziel een blijvende indruk komt van dood en eeuwigheid die je niet kwijt zult raken. En jongens en meisjes en kinderen, ik las dat vanmiddag nog van Leen Potappel. Hij was 4 jaar oud, dat hij indrukken kreeg van dood en eeuwigheid. En weet je hoe dat kwam? En daar spreek ik Gods kinderen aan in ons midden. Dat kwam omdat er een molenaar was, een oude molenaar, en die bracht een bezoekje bij zijn grootmoeder. En toen ging die oude molenaar, die ging vertellen over de dood en over de eeuwigheid. En over de waarachtige bekering tot God. En daar zat hij als jongetje van 4 jaar bij. En daarom zul je je kinderen meenemen naar de kerk, daar waar de schuilplaats wordt aangewezen. Want je kunt ze niet vroeg genoeg meenemen, hoor. Dan kun je wel zeggen, ja, maar het is allemaal zo moeilijk. Het is allemaal zo moeilijk, dominee. Dat is een leugen van de duivel. Want soms kan een indruk al wat achterlaten. Want toen begon bij Leen Potappel al dat zoeken van de Heer. Toen werden zijn oogjes al geopend met de gedachte, hier beneden is het niet. En toen ging hij al de dingen van de eeuwigheid zoeken. En zo is hij als kind langzamerhand meer en meer tot inzicht gekomen wat nodig is op weg en reis naar de eeuwigheid. Kijk, en dat vloeit nou voort uit die waterbeek. In dat dorre land. En daarom onbekeerden in ons midden. Laat je niet ontmoedigen. Laat je niet verlammen. Maar ga op de knieën. En ga naar Gods huis toe. En ga daar waar die waterbeken uitgestort worden. Dat is de levende verkondiging van Christus. En dat hij een schaduw is van een zware rotssteen in een dorstig land. Dat dorstige land, dat zijn de levend gemaakte zondaren in ons midden. Dat zijn degenen die dorstig gemaakt zijn naar God, die iets kennen van Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Want diep op de bodem van ieder die wedergeboren is en levend gemaakt is, daar is een hijgen naar God, geliefd. Al zijn ze nog zo dor in hun geestelijk leven. Al zijn ze nog zo beneden hun stand. Dat ze zeggen, o Heer, ik kan geen gebedje voortbrengen. Heer, ik kan geen gestalte oproepen. Het is de week van voorbereiding. Maar hoe moet het toch aanstaande zondag? Maar diep op de bodem van hun ziel ligt al een schreeuw naar God. Kijk, en dan is deze man Een schaduw van een zware rotssteen. Dat is een beeld uit de woestijn. En zo'n zware overhangende rotssteen, die houdt de zon tegen. De zon van de verdrukking. De zon van de hitte waaronder je versmacht. En Gods kinderen die weten van die verdrukking. Van die aanvechtingen van de hitte van Satan. En geliefden, dan doet zich die zware rotssteen voor. Waar de zonnehitte niet doorheen kan dringen. Die de zonnehitte tegenhoudt. En dan blijft het koel. Daar vindt de ziel verkwikking. Daar vindt de ziel verkoeling. Onder de schaduw van zijn vleugelen, geliefden. En daarom spreidt hij gedurig de vleugelen uit voor zijn volk, geliefden. Om de toevlucht te nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. En daar verkwikking en vertroosting te mogen ontvangen. En geliefde gemeente, hoe krijg je daar nou deel aan? En dat brengt ons bij onze derde gedachte, waargenomen door het geloof. Want dan zegt onze tekst, en de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken. En luister nou eens. Want daar willen we toch ook nog wat van zeggen, gemeente. Want dat is voor ons allemaal zo van belang. Hoe krijg ik hier nou persoonlijk deel aan? Want dat moet gebeuren hoor, heel persoonlijk. Want als een dominee preekt, dan preekt hij wel voor de gehele gemeente. En voor alle mensen die met ons samen zijn gekomen. En voor heel dat dorp is het bericht bedoeld dat ze allemaal naar die bunker moeten. Maar het gaat om de persoonlijke toepassing hoor. Dat jij vanmiddag in de kerk zit en dat je bedenkt, is dat nou ook voor mij? Is er nou voor mij ook een plek? En hoe krijg ik daar deel aan? Nou, dan heeft onze tekst het over ogen en over oren. Ogen die zien en die niet terugzien. Oren die horen en die opmerken. Nou, ik neem aan dat we niet doof zijn. En er is er één blind in ons midden. Echt blind. En zou die er dan al van uitgesloten zijn? Ogen die zien? Die denkt, nou ja, ik kan niet zien, dus ja, dan is het zeker niet voor mij. Er zijn er onder ons die doof zijn. En moeten die dan de toepassing maken en zeggen van, nou ja, ik ben doof, dus het is zeker niet voor mij. Nee, gemeente, dat voel je wel aan, hè. Dat het hier niet gaat om letterlijke ogen en letterlijke oren. Maar het gaat hier om geestelijke ogen en geestelijke oren. Wat zijn dat dan, zegt iemand. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is niet zo best, hoor. Maar dat hoor je, als het goed is, onder de zuivere bediening van het woord. Dat een mens geestelijk dood is. En dan kan hij overal naar kijken, hoor. En dan kan hij naar alles luisteren, behalve daarnaar. Want dan ziet hij dat niet. Dan is hij blind, dan ziet hij dat niet. Wat niet? Dat hij een dodelijk gevaar begeeft, zich bevindt. Dat ziet hij niet. Dat hoort hij niet. Al zal die dominee nog zo schreeuwen. Dan zegt hij misschien wel, dominee, niet zo schreeuwen, ik hoor het gerust wel, hoor. Hij hoort het niet. Hij ziet het niet. Dat is de gevaarlijke toestand waarin wij verkeren, geliefd. En dat mocht je aangrijpen vanmiddag, dat je zegt, is dat zo, dominee? Ik kan het je bewijzen. Hoeveel preken heb je al van deze aard gehoord? En wat heb je ermee gedaan? Heeft het je echt uitgedreven naar die schuilplaats? Hoeveel preken heb je al gehoord waarin die schuilplaats duidelijk wordt gepredikt? Maar heb je ooit gebruik gemaakt van deze schuilplaats? Wees maar eerlijk. Daaraan kun je weten dat je nog geestelijk blind bent en geestelijk doof bent. En daarom, hoe krijg je daar deel aan? Je krijgt er deel aan als je geestelijk geopende ogen krijgt. En geopende oren door het wonder van de wedergeboorte. Dat je ogen geopend gaan worden voor het ontzaglijke gevaar waarin je verkeert. En daardoor eigen schuld, dat je echt een gevoel gaat krijgen, enig gevoel gaat krijgen, wat het is om tegen God gezondigd te hebben. En altijd onverschillig geleefd te hebben, zomaar doorgeleefd. Zomaar doorgeleefd, en dat onder zoveel waarschuwingen. Zomaar een beetje meegedaan met de wereld, of met de oppervlakkige vrome godsdienst. Een beetje licht praten of een beetje zwaar praten, dat maakt voor de duivel helemaal niks uit. Maar ondertussen, blind voor datgene wat er boven je hoofd hangt, geliefden. Want vroeg of laat, dan barst de wolk los, hoor. Dan zal de toren van God je treffen als een bliksemstraal.
Maar dat je daar blind voor bent. En dat dan je ogen geopend wordt. En dat je ziet dat je buiten bevindt. Net als wij toen aan het vissen waren. En dat we zo graag thuis waren. En we wisten niet naar huis te komen. Hoe moesten we door dat riet heen? Hoe moesten we naar huis toe? Terwijl het zo regende. Terwijl de bliksem naar beneden flitste. Begrijp je, jongens en meisjes? Maar als je dat dan gaat beleven, dan ga je dat zien. En dan ga je dat voelen hoe ernstig mijn toestand er is, aan toe is. Kijk, en dan opent de Heilige Geest mijn ogen daarvoor. En dan opent de Heilige Geest mijn ogen ook voor het evangelie. Dan krijgt Gods huis echt waarde, hoor. Echt waar. Dan krijgt de prediking echt waarde. Dan ga je Gods knechten echt gezien als mensen die gestuurd zijn door God. Die als een Noach zijn. Om je te waarschuwen. En je op te roepen. Een plek te zien te krijgen in de ark der behoudenis. In die verberging. In die schuilplaats. Om een druppeltje water te krijgen uit die waterbeken die vloeien uit hem. Om daar verkoeling te vinden onder die zwaar hangende rotsteen. En als je ogen daarvoor geopend worden, dan zegt onze tekst, dan zullen ze niet terugzien. En wat betekent dat? Dat betekent allereerst dit. Dat je er dan nooit geen spijt meer van zult krijgen. Dat betekent dat. Hier naartoe kijken. We hoeven niet te kijken naar mensen die uit de kerk komen. Dat betekent dat ze niet terug zullen zien. En dat is echt zo. Vraag het maar aan de levende kinderen van God in ons midden. Die zegt, heb je er ooit spijt van gehad? Heb je ooit wel eens, net als de vrouw van Lot, omgekeken en gedacht van, nou nee, dit leven... Dat brengt zoveel teleurstellingen met zich mee. Dat valt me toch zo tegen. Als de Heer die onberouwelijke keuze tot waarachtige bekering in je werk met, dan zul je niet terugzien. Echt waar niet. Ja, maar dominee, Gods kinderen zijn toch twee mensen die klagen toch ook over hun goddeloos bestaan en dat ze aardsgezind zijn. Jazeker, absoluut. Maar dat nieuwe leven, dat wil niet meer terug, hoor. Dat haakt naar God. Dat haakt naar Christus. Dat haakt naar die verberging. Als die verberging vooral voor je blinde zielsogen geopend wordt. Want die is ook zo verborgen. Maar als die verberging, die schuilplaats geopend wordt. Oh, dan ga je toch zoveel waarde in hem zien. Dan zul je niet terugzien. Dan zul je daar geen spijt van hebben. En daarom is er die keuze ook in je hart gevallen. Die onberouwelijke keuze of hink je nog steeds op twee gedachten. Want als je op twee gedachten hinkt, gemeente, dan ben je nog onbekeerd, hoor. Echt waar. Want de Heere werkt een onberouwelijke keuze tot zaligheid. En dat gaat gepaard met de droefheid naar God over je eertijds. Want dan ga je bewenen al die dagen, al die weken, al die maanden, al die jaren... Dat je onbekeerd voort bent gaan leven. En dat je God niet acht. En die zullen niet terugzien. Dat betekent niet dat zij niet eens aangevochten worden in het zien. Jazeker. Want er is een aanvechter, dat is de duivel, die probeert met modder te gooien. Die probeert je ogen te verblinden. Die probeert het zicht te belemmeren. Die probeert vooral je te plagen met je eertijds. Want dan gaat hij een film laten afdraaien. Al heb je misschien alle filmen de deur uit gedaan. Maar dan ga je de film van je eertijds zien, geliefden. En dan probeert hij daarmee je in de wanhoop te drijven. Dat het voor jou niet kan en dat er voor zulk een slecht meisje geen plek is in die verberging en in die schuilplaats. Maar toch, geliefden, je hebt geopende ogen gekregen en die zullen niet terugzien. Want dwars door die modder heen, blijf je toch iets daarvan zien, hoor. Iets daarvan zien. En dwars daardoorheen blijf je er toch iets van horen. Want er zijn wel die in een weg van overtuiging hebben gelopen en de keuze in hun hart hebben leren kennen in hun leven, die soms tot het uiterste weer gegaan zijn en dreigden terug te keren in hun oude leven. Maar dat God toch op het nippertje, alsof ze gegrepen werden boven een ravijn, hem weer in de kraag greep en liet voelen die krachtige, eenzijdige grip vanuit het eeuwige welbehagen van God. En dat hij ze inwerpt met kracht, maar ik heb je lief met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken. Die koorden van die eeuwige liefde, die kunnen nooit verbroken worden, geliefd. Kijk, en dan gaat hij in die ziel die verberging, die schuilplaats zo gepast maken. Want als die wind krachtens mijn zonde en ongerechtigheid gaat woeden in het zielenleven, en die vloed van Gods toren een werkelijkheid voor me gaat worden, en ik leer dat erkennen, dan kan het gewoon niet anders, geliefde gemeente. Of die schuilplaats doet zich aan je voor, en de Heere nodigt je om daar de toevlucht toe te nemen. En dan schijnt hij die ogen die niet terug zullen zien, en die oren die zullen opmerken. Dan ga je. En voordat je weet, dan bevind je je onder die zwaar hangende rotssteen. En dan mag je het ervaren dat je daar verkoeling krijgt. Tegen de hitte van Gods gramschap. En tegen de hitte van alle aanvechtingen, geliefde gemeente. O, daarom, gemeente jong en oud, neem toch de toevlucht tot deze schuilplaats. De deur van deze schuilplaats is nog geopend. En er is nog plek voor de grootste der zondaren. Amen. We gaan samen bidden. De Heere God in de gemeente, zo kom wij voor uw aangezicht om met de gemeente uw aangezicht te zoeken in het gebed. Om een ogenblik een bidstond te houden voor de nood van land en volk en van deze wereld. In het bijzonder van uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt in deze wereld. Of gij toch uit genade ons een bewogen hart wil geven. Want er woedt een wind en een vloed over deze wereld, Heere. En dat komt van u. U bent bezig om uw oordelen over deze wereld heen te laten gaan. En in Nederland zijn de mensen bang. Ze voelen zich bedreigd en bevreesd. En misschien zijn wij dat ook wel. En Heere, geef toch dat daarom er een geestelijk ontwaken zal zijn. Een verootmoediging. En dat wij het gaan beleven. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze kinderen tevens. En dat wij het toch zullen waarschuwen. En ons laten waarschuwen. Heren, we hebben allemaal de oproep tot waarachtige bekering gehoord. En we smeken van u of gij de genade van de bekering wil geven. Want wij zijn immers blind daarvoor en doof daarvoor. Zou u ons ogen willen geven die niet terugzien en oren die willen opmerken, opdat wij onze ziel mogen uitdragen, terwijl u uw oordelen voltrekt, zoals u dat eens tegen Baruch zei. En Heere, geef toch dat wij mogen vluchten, zoals Lot en zijn twee dochters vluchten uit de stad Sodom en Gomorra, dat we niet om zullen kijken met de vrouw van Lot. Heere, we hebben samen de doopsbediening meegemaakt. En toen hebben wij gebeden dat deze doopsbediening is als de ark van Noach. Dat ook deze ouders zich dat bewust zullen zijn. Dat in de doop er een begin gemaakt is met de ark van Noach. Maar ook in de ark van Noach was een gam. Laten we ons dat ook bewust zijn dat er tweeërlei kinderen des verbonds zijn. Onze kinderen moeten wederom geboren worden. O Heere, daarom smeken wij van u, ontfermt u zich toch over ons en onze kinderen. O wilt gij toch een keer ten goede geven, daar waar spanningen zijn in Israël, in het Midden-Oosten, in Afrika. Alle middelen die aangewend worden ook zegenen. Geef wijsheid aan de wereldgroten. Heere, gedenk ook ons land en volk. Wij hebben tegen u gezondigd als we denken aan de abortus en de euthanasie. Heere, wilt gij toch een keer ten goede geven en daarom bidden we u ook voor onze overheid. Laat onze overheid toch voelen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Heere, gedenk hen die uw getuigenis laten horen in 's lands vergaderzalen. Wees met al uw gane getrouwe dienstknechten. Wil ze aangorden met kracht uit de hoge, opdat zij waarschuwen zullen op de muren van Sion. Heere, wij bidden u of gij ons genadig wil zijn, ook wanneer wij het heel moeilijk hebben gehad tijdens deze dienst. Omdat wij ons alleen hebben gevoeld. Omdat wij in rouw gedompeld zijn. Heere, wilt gij dan troost geven. Ja, doe genade verzoening over al onze zonden, want bij u is vergeving altijd geweest. Die sport gij, Heer, met beving, recht kinderlijk gevreesd. En dat om Jezus wil alleen. Amen. En onze slotzang is dan Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.